Hallo lieve luisteraar, je luistert naar de 6e aflevering van Aan tafel bij Bindi. In deze podcast nodigen wij inspirerende gasten uit om de diepte mee in te gaan en zo uit hun levensverhaal mooie stukjes inspiratie te halen voor jullie als luisteraar en natuurlijk ook een beetje voor onszelf. In deze 6e aflevering gaan we in gesprek met Eva, die je misschien ook wel kunt kennen van de yogalessen bij Bindi. We bespreken haar carrièrepad, dromen en doelen, de impact van het overlijden van haar zus en hoe Eva op jonge leeftijd de diagnose borstkanker kreeg. Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Wanneer heb jij nou echt ultiem het gevoel dat je leeft? En wanneer raak je dat bewuste gevoel ook wel eens kwijt?
Dat ik een bepaald schuldgevoel bij me draag dat zij dood is en ik leef.
Ik ging echt door een soort, ja, in het begin had ik zoiets van een soort hele natte steeg, maar het is een vochtige steeg. Toen had ik zoiets, ah, dat is een geboortekanaal.
En kon je op het moment dat je dat besefte dat ook meteen loslaten of wist je toen, hier kan ik nu aan werken?
Ja, ik was net een paar weken 24 toen ik borstkanker bleek te hebben.
Hallo Eva, welkom. Leuk dat
Hallo.
Je er bent.
Dankjewel.
Ik zou willen zeggen, ik ken je al een beetje, maar eigenlijk ook weer niet echt. Mm-hmm. Dus het lijkt me leuk om jou wat beter te leren kennen aan de hand van wat korte vragen.
Oké.
Okay. Je hebt geen idee wat er gevraagd wordt. worden.
Nee.
Noem gewoon lekker wat er in je opkomt en je mag er zo uitgebreid of kort op ingaan als je zelf behoefte aan hebt.
Helemaal goed.
Waar zou je heen gaan als je een tijdmachine zou hebben?
Oh, wauw. Ik zou wel met de tijdmachine de toekomst in willen. Mm-hmm. Naar het moment dat ik in het boshuisje woon waar ik zo graag in wil wonen. Om te zien hoe het eruit ziet en hoe de omgeving is. En nou, eigenlijk weet ik al een beetje hoe het daar gaat voelen. Of althans, dat stel ik me zo voor. Maar daar zou ik al wel even een kijkje willen nemen. Ja.
Wat leuk. En zou je dan wel daarna weer ook teruggaan naar het nu? Zodat je dan je er al die tijd op kan verheugen? Of blijf je gewoon daar?
Ik ga wel weer terug naar hier. Ja, want ik geloof ook wel dat de weg daar naartoe ook van waarde is. Dus niet per se om daar dan te blijven.
Nee. Ja. Ja, mooi. Leuk ook dat je naar de toekomst zou reizen.
Ja.
Zo had ik eigenlijk toch helemaal niet naar de vraag gekeken, maar ja, tijd is tijd natuurlijk.
Ik zou naar de toekomst willen.
Ja?
Ja. Ga je ook naar de toekomst?
Ja. Ja.
Maar hoe ver in de toekomst?
Ook zo'n huisje. Dat is grappig. Ja. Ik zou graag weten waar dat huisje dan is.
Ja.
Ja. En dan ook inderdaad weer terug, omdat de reis erheen, soms word ik een beetje ongeduldig, ja. En dan wil je alvast weten van hoe lang duurt het nou eigenlijk.
Inderdaad. En als jij een superkracht mocht kiezen, welke kracht zou je dan kiezen?
Nou, eigenlijk geloof ik dat iedereen wel een superkracht heeft, ieder voor zich. Zo denk ik dat mijn superkracht nu is om ruimte te bieden. Een soort van veilige space te creëren voor mensen om hun eigen superkracht te ontdekken.
Mooi.
Maar als ik echt een superkracht meer zo een beetje buitenaards of zo bijna, dan zou ik wel. Wauw. Ja, ik denk dan toch vliegen. Ik heb er dan toch wel een gevoel bij lekker kunnen vliegen.
Om de vrijheid of om een ander perspectief of.
Oeh. Ja, misschien beide wel. En ook. Het lijkt me ook gewoon een heerlijke manier om je van plek naar plek te geven.
Ja. In plaats van de fiets, gewoon de lucht in.
Ja, lekker de lucht in.
Ja. Wat voor superkracht zou jij kiezen, Nicole?
Ja, ook vliegen, maar vooral teleporteren. Lijkt me fantastisch. Oh, ja. Dat je 's ochtends wakker wordt en dat je denkt, weet je wat? Ik ga even naar Brazilië.
Ja.
En dan knip, dan ben je daar. Je moet wel een beetje de tijdzones in de gaten houden. Dus niet dat je naar met diner komt en dat je 's ochtends vroeg aan een cocktail zit of zo.
Kan gewoon.
Maar het lijkt me heerlijk.
Ja. Ja. Ja, geeft ook een bepaalde vrijheid, denk ik.
Ja, zo, want je denkt, nou weet je, ik ga nu koffie doen in Kaapstad of zo.
Ja.
Ja, ja. En dan weer terug.
Ja.
Ben je even een uurtje weg.
Zou je geen stress krijgen van de hoeveelheid aan mogelijkheden die het je biedt?
Ja, ik zat ook te denken. Het is ook wel een soort van gehaast dan. Want je hebt niet meer dat...
Ja, maar dat kan je natuurlijk ondervangen door gewoon een wereldkaart op te hangen. En daar te prikken en daar dan ook echt heen te gaan.
Oh, ja. Dus dat je het wel plant?
Nee, dan prik je gewoon 's ochtends.
Oh, dartspeltje.
Ja, ja. Zo van, nou, daar ga ik heen. Ach, dat lijkt me fantastisch.
Ja, zo met een vingerknip dat je daar in één keer...
Ja,
land.
Denk ik heel vaak aan.
Ja,
echt
waar. Ja, dat is ook beter voor de wereld dan een vliegtuig.
Ook?
Ja. Gat in de markt. van welke kleine dingen kan jij intens genieten?
Ja, van heel veel dingen. Veel wat in de natuur gebeurt. Dus dat er, nou, zoals nu in de herfstperiode, alles in één keer van kleur verandert. Maar straks in de lente dat er uit het niets weer in één keer van alles begint te groeien. Maar ik kan ook heel erg genieten van dat als ik 's ochtends nog in mijn bed lig en mijn vriendin naar boven komt en zegt van, kom je lekker koffie drinken? Ik heb koffie gemaakt. Van hele simpele dagelijkse dingen.
Ja. Juist ook een beetje de dingen die in het normale zitten misschien.
Ja.
Ja.
Ja, ik zag jou gisteren. Gisteren kwam ik haar tegen hier bij de natuurwinkel. Dan waren jullie al uren, hè?
Ja.
Gewoon lekker zo'n dagje prutten.
Ja.
Koffie drinken, rondlopen.
Vind ik heerlijk.
Echt zondag ook.
Echt zondag.
Ja, ja.
Dat vond ik heel leuk.
Ja, we zijn er wel, ik noem het vaak kneuterig. We zijn wel een beetje kneuterig, ja.
Ja. Heerlijk.
Ja, dat is lekker. Ja. Daar hou ik ook wel van. Welke leeftijd zou jij voor altijd willen zijn? Als je ergens de tijd stil kon zetten.
Ik weet niet precies waarom, maar ik vond 33 heel fijn. Maar ik vond het getal ook heel mooi, 3-3. Mm-hmm. Maar het is niet per se iets specifieks op dat moment of waar ik toen leefde of wat er toen in mijn leven was. Waarvan ik denk, oh ja, daarom wil ik die leeftijd zijn. Ik ben nu 38 en ben eigenlijk nu best wel blij waar ik ben. Ook met de dingen die ik mag doen, werktechnisch gezien.
Voel jij nog net zoveel mogelijkheden in het leven als toen je 33 was? Of voelt het anders?
Ik voel misschien wel meer mogelijkheden nu. Ja, al weet ik, ik noemde het net ook al, niet meer precies wat me toen bezig hield. Dan was het meer het getal wat me heel erg trok toen ik daar ook uitging. Dus toen ik 34 werd, dacht ik ook van, oh jammer, ik ben niet meer 3-3. Ik zei dat ook heel vaak zo.
Wel, heb je iets speciaals met dat getal? Nee. Of is dat gewoon gevoelsmatig?
Ja, gevoelsmatig. Ja. Ja.
Leuk. Maar denk je dat je dat straks ook krijgt bij 4-4 dan?
Nou, wie weet.
Wie weet.
We gaan het zien. Ja.
Ja.
Ja, ik weet niet of ik echt per se bij een bepaalde leeftijd wil blijven hangen. Nee, ik denk dat iedere fase van mijn leven wel iets bijzonders heeft gehad. Of dat nou iets moois was of juist iets treurigs of verdrietigs.
Ja.
Maar ja, het getal 33, daar voel ik me nog steeds wel, als ik daar aan terugdenk, denk ik wel van, ja, wauw, dat is echt, ja, ik weet niet, mooie leeftijd.
Ja. Ja. Heb jij dat je zo'n jaar in je hoofd hebt dat je denkt, of kan ook natuurlijk in de toekomst zijn?
Nou, ik had wel rond mijn 30ste, daarom vroeg ik het ook aan jou. Ik ben nu zelf 54 en ik ben er heel tevreden mee, want ik ben veel rustiger en niet lachen.
Ja. Nou, ik wilde wel vragen, rustiger? Vraagteken.
Ja. Vroeg de omgeving aan mij, heb je ADHD? Nu vragen ze dat niet meer zo vaak, dus moet je nagaan. Nee, maar ik voel me veel meer gegrond, laat ik het zo zeggen. Ja. Veel meer geaard dan toen ik 33 was. Ik had veel meer last van allerlei onzekerheden. Mm. Maar wat ik wel voelde is, je zit nog met één been een beetje in je jeugd. Mm. En met je andere been al naar volwassenheid. En dat voelt nu anders.
Ja.
Ik had toen wel het idee, terwijl het, ik weet dat het onzin is, maar het voelde meer alsof er meer mogelijkheden waren dan nu. Terwijl ik weet dat ik nu meer mogelijk, net zoveel mogelijkheden heb. Alleen, ik weet niet, het voelt nu voor mij van, ik heb dat stukje jeugd niet meer.
Ja.
En dat voel je op het moment, zelf voelde ik dat niet, dat voel je dus pas 20 jaar later. Van, oh ja, dat stuk jeugd, dat geeft ook een extra dimensie aan de leeftijd.
Dat en misschien jeugd kansen biedt of zo.
Ja, ja.
Nog van alles te ondernemen.
Precies.
Of van alles te ontwikkelen.
Er zijn bepaalde dingen die ook wel bij een leeftijd horen.
Ja, misschien wel, ja.
Ja. En misschien zeg ik ditzelfde als ik 74 ben. Hè. Dat kan ook. Dat ik denk, jeetje, wat liep ik te zeuren toen ik 54 was. Ik was een broekie. Dat weet ik niet. Maar nu voelt dat zo.
Ja.
Dus een soort onbevangenheid die je kan hebben als je 33 bent. Die anders wordt bij 54. Denk ik.
Voelt het leven dan nu meer serieus dan toen je 33 was?
Ja, voor mij wel.
Ja.
Ja, terwijl ik juist veel minder zorgen heb. Mijn zorgen zijn anders, laat ik het zo zeggen. Alleen, ik heb nu, voel ik een bepaalde verantwoordelijkheid die ik toen niet voelde. Ik weet niet of dat komt door hoe ik mijn leven heb ingericht. Of dat het echt bij de leeftijd hoort. Maar ik heb het wel eens ook met vriendinnen erover. Dat dingen die we toen deden, waar we nu naar kijken van, jeetje, wat belachelijk dat ze dat deden. Wat onverantwoordelijk.
Zo onbevangen.
Onbevangen, ja.
Ja.
Ja. Ja, dat voelt anders. Ja, vind ik wel.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt, denk ik.
Ja, heb jij dat ook?
Nou, ja. Ik ben 24.
Maar, ja. Maar vind jij iemand, dus waar is iemand oud voor jou? Want ik bedoel, als je 24 bent, is iemand van 60 echt stokoud.
Nou ja, dat vond ik vroeger heel erg. Maar mijn ouders zijn nu allebei 60. En ik denk, ja, dat zijn hartstikke jonge, fitte mensen. Dus dat beeld, dat beweegt natuurlijk ook mee.
Ja.
Ik had vroeger echt, na 60, dan ga je met zo'n roze strippenkaart de bus in.
Weet je
wel? Dat beeld had ik altijd. En nu zijn mijn ouders dat. En nu heb ik zoiets van, ja, als zij met pensioen zouden gaan, dan zou ik ze echt oud vinden. Maar misschien tegen die tijd ook denken, ja.
Het is gewoon een sabbatical voor hun of zo.
Ja,
zo
precies. Ja. Dus dat beeld verschuift heel erg. Ik weet wel nog, ik heb een zus die 8 jaar ouder is. Ik vond het heel heftig toen zij 30 werd. En zij had dat zelf helemaal niet.
Nee.
Maar ik had echt, ja, omdat zij toch een soort van, op een bepaalde manier loopt zij een paar stappen voor op mij of zo.
Ja.
Zo zie ik dat. Zij loopt de weg en ik heb een heel ander leven en hele andere passies. Maar toch kijk ik altijd een beetje naar haar van, hoe doet zij dat of zo. En toen was zij 30 en dacht ik echt, oh wow, dan komt dat voorbij ook dichterbij of zo. Dat is wel grappig. En toen zij de eerste grijze haar vond ik dat ook veel erger dan dat soort dingen. Ja,
leeftijd is iets raars. Het is heel onbelangrijk en ook heel belangrijk.
Ja.
Het is beide. Het is heel raar.
Ja.
Ik denk dat het soms meer wordt bepaald door de maatschappij waarin we leven, dan dat je het zelf echt van binnen zo ervaart. Misschien wel, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het in andere culturen is natuurlijk, dan hoe je het dan ervaart.
Ja, ik vind het ook grappig. Ik weet niet precies welke cultuur dat is, maar er is ook een cultuur waarbij ze je leeftijd tellen vanaf dat je in de baarmoeder bestaat.
Oh ja.
Dat vind ik ook zo mooi. Want eigenlijk vanaf wel
ontwikkel je al.
Ja, precies. Wat is nou, want als baby, ja, lig je ook een beetje in een bedje, zeg maar.
Ja.
Dus wat maakt dat het verschil met dat je in een baarmoeder zit?
Ja,
vond ik wel,
qua levenservaring.
Ja, en ook je ouders zijn gewoon ouder op het moment dat ze zwanger zijn eigenlijk. Tenminste, die moeten dan wel ook al bezig zijn op die manier. Dus dat vind ik wel een hele mooie eigenlijk.
Nou, dan komt een podcast over leven.
Ja, het is inderdaad wel een onderwerp waar je heel diep op in kan gaan. Ja. We vloeien ook een beetje over naar de langere vragen. Dat gaat vanzelf ook al een beetje. Maar ik ben wel benieuwd, hoe ziet een dag in jouw leven er ongeveer uit? En dan ben ik ook voornamelijk wel benieuwd naar hoe jouw werk in je dag past eigenlijk. Mm-hmm. En wat je precies allemaal doet met je werk. Want volgens mij doe je heel veel, ook wel verschillende dingen die ook wel een soort overkoepeling hebben.
Ja. Ja, dat klopt wel. Al ben ik wel de laatste maanden heel erg bezig geweest met meer focus aan te brengen. Ik deed inderdaad heel veel verschillende dingen. Of heel veel, dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar best veel dingen. Die inderdaad wel op de een of andere manier allemaal in elkaar haakten. Maar ik begon te merken dat het een beetje chaos werd en mij een soort van onrust gaf. Dus samen met met een coach, met mijn coach, heb ik gekeken naar waar mag meer focus heen. Dus waar ga ik echt van aan, waar gaat mijn hart echt sneller van kloppen. En dat dat de main focus is. En dat is mijn ademwerk geworden, dus het werk als ademcoach. En daarnaast geef ik yogalessen en lichaamsgerichte sessies. En dat kan inhouden dat je bij mij komt voor een reiki-sessie of voor een massage. Dus het is allemaal wel gericht op het vergroten van bewustzijn, zou ik willen zeggen. Er zijn veel cliënten die bij mij komen die op een zeker moment in hun leven vastlopen, zoals je dat zo mooi kan zeggen. En verlangen naar ja, meer zingeving, zo zou ik het willen noemen. En ja, met alle tools die ik inmiddels in mijn rugzak heb, begeleid ik ze op die weg. Dus het kan zijn dat ik op een dag, nou zo ongeveer heb ik 2 sessies op een dag. En daar kan er ook dus één moment een yogales van zijn, hier bij Bindi. Daaromheen, eigenlijk begin ik mijn dag altijd met heel lekker uitgebreid koffie en thee drinken. Dat is echt een moment die ik samen met mijn vriendin Kim beleef. Dan zitten we ook altijd op hetzelfde plekje bij het raam. Dus we vragen ons ook wel eens af wat de buurt van ons vindt. Dus we zitten daar heel vaak te koffieleuten of lekkere dingen te eten. Voor de buitenwereld lijkt het denk ik een beetje alsof we daar alleen maar zitten
werkloos.
Iets met eten en drinken doen.
Ja. Ja.
En afhankelijk van wat er die dag gepland staat, ga ik of naar Bindi toe om daar een les te geven of de praktijkruimte voor te bereiden. Of ik doe dat in onze eigen praktijkruimte bij ons op zolder. Ik besteed er altijd heel veel aandacht aan. Dat is voor mij heel belangrijk om een ruimte echt helemaal fijn te maken om iemand in te ontvangen. Vaak zit ik daar dan ook een tijdje om even lekker met mezelf te zijn, te mediteren. Of in elk geval te ervaren van, hey, hoe zit ik er vandaag bij? En ja, ook dat doe ik voornamelijk omdat ik ja, mijn cliënten uitnodig om er heel erg te laten zijn wat er op dat moment voor hun is. Mm-hmm. En dat betekent in mijn boekje ook dat ik voor mezelf ook eerst mag voelen wat er bij mij is. En dat dat er ook mag zijn. Dus soms heb ik een hele blije dag, soms heb ik een minder blije dag. En dat dat prima is. Er hoeft niets van weg. Ook niet als je bij mij komt voor een sessie.
Heb je ook het idee dat als je dat van jezelf voelt van tevoren, dat dat dan ook misschien minder invloed heeft in je sessie?
Ja, ik denk als ik er heel goed van bewust van ben van, hé, dit gevoel hoort bij mij. Mm-hmm. Dat ik dat minder plak of projecteer eigenlijk op degene die tegenover me zit.
En ook natuurlijk dat je minder meeneemt van de ander. Dus niet dat je aan het einde van de sessie met gevoelens zit waarvan je niet weet van wie ze zijn.
Ja, soms blijft er wel eens iets hangen, maar ik zie dat niet per se zo alsof dat een energieoverdracht van de ander is, maar meer dat diegene iets benoemd heeft of iets heeft laten zien wat ook in mij resoneert. Dus een stuk wat voor mij ook nog aandacht mag hebben. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk prachtig, want dat betekent dat als ik iemand daarin begeleid, is het tegelijkertijd ook proceswerk voor mij. Vind ik ja, echt magisch.
Ja, dat je zelf ook steeds iets dieper dan daarin komt.
Ja, want er wordt altijd iets aangeraakt heel vaak iets aangeraakt waar ik me nog niet helemaal zelf bewust van was. Of wat nog een beetje zo aan het opborrelen.
Wat mooi.
Ja.
Heel mooi.
Ja, dat is echt super. Dus dat maakt ook wel dat ik als iemand weg is, ook altijd nog even een momentje voor mezelf neem van, hey, wat werd er nu allemaal bij mij aangeraakt? En heel vaak resulteert dat ook wel of in een zelfsessie of dat ik dat meeneem naar iemand door wie ik begeleid word. Het is nooit af, denk ik.
Nee.
Het werk voor aan jezelf, altijd nog weer een extra schilletje af te pellen. En ik vind het mooi dat parallel loopt aan iemand mogen begeleiden. Dus dat proces voor mezelf, dat tegelijkertijd eigenlijk plaatsvindt.
Ja, en dat het misschien ook juist helpend is voor je eigen proces.
Ja.
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 En wat zijn, want in het begin had je het erover de dingen die je hebt laten vallen.
Mm-hmm.
Wat is dat dan bijvoorbeeld?
Het is meer dat ik het focus nu naar het ademwerk heb gelegd. En dat alle andere dingen meer een soort van gereedschap is wat ik in mijn rugzakje meeneem.
Oh, ja. Ja.
Dus in mijn communicatie naar buiten toe, de reclame die ik voor mezelf maak, laat ik het zo maar even zeggen, is nu meer gericht op het ademwerk. Dus dat betekent niet dat dingen van het toneel zijn verdwenen, maar dat ik niet meer, in beeld breng wat ik allemaal aan losse elementjes doe.
Ja.
Dus het is meer nu echt de begeleiding. Het werken naar bewustzijn, het werken naar, wat heb jij nodig in je leven? Wat zijn dan nog belemmerende overtuigingen of patronen die heel lang in je leven fantastisch werk voor je hebben gedaan, maar nu niet meer kloppen? Hoe kun je daar afscheid van nemen? Wat mag daar dan voor terugkomen? Hoe zet je dan die stappen? En dus dat meer naar buiten gebracht wordt en ongeacht wat ik daar dan in gebruik in een sessie, ja, dat is wat meer naar de achtergrond. Ja.
En hoe is ademwerk in je leven gekomen?
Ja.
Want eerst was het voornamelijk yoga, hè?
Ja.
Veel?
Ja. Ja, en nog altijd.
Ja, yoga is natuurlijk.
Is dat ook een
ademen.
Groot deel van mijn leven? Maar het ademwerk is eigenlijk wel grappig. Ik merkte dat ik ergens dacht, ik had bedacht, ik zou wel heel simpele oefeningetjes aan wie dan ook mee willen geven voor een, tussen aanhalingstekens, gezonde ademhaling. Omdat veel mensen benoemen van, ik adem heel hoog of ik zet mijn adem vast. Dus ik had me ingeschreven voor een masterclass wat ging over adem in Utrecht. En ik had eigenlijk helemaal niet zo goed gelezen wat het nou precies voor een masterclass was. Maar ik dacht, nou, het gaat over adem en het begint na het weekend en er is toevallig nog een plek vrij, die is voor mij. Dus ik dacht, we gaan een beetje, niet lullig bedoeld, maar een beetje gesapige ademhalingsoefeningetjes doornemen die ik heel easy zo één op één kan overdragen. En toen kwam ik daar en toen bleek het iets heel anders te zijn. Toen bleek het verbonden ademwerk te zijn, wat ook wel transformational breath wordt genoemd. En ik had daar wel eens van gehoord, maar ik had daar nog nul ervaring mee. Nou, dat veranderde na die tweedaagse masterclass, want je werd er echt gewoon zo bam ingegooid. Je ging ook meteen zelf een ademsessie ondervinden, ervaren. En toen dacht ik, hoe had ik bedacht dat ik iets gesapigs qua adem zou moeten doen? Want dat is eigenlijk helemaal niet wat bij me past.
Nee.
Ik ben wel van de diepgang, de diepte opzoeken ook. Ook wel wat de pijnlijke dingen juist opzoeken en aankijken, schaduwwerk. En toen dacht ik, het moest gewoon zo zijn dat ik hier terecht kwam. En toen heb ik eigenlijk geen seconde getwijfeld en heb ik me opgegeven voor de opleiding die een week later startte. En dat is nu alweer een tijdje geleden dat ik die helemaal heb afgerond en dus veel ademwerk doe, zelf en met cliënten. De verbonden adem, daarvan wordt gezegd dat dat de natuurlijke manier van ademen is. Dat als je naar pasgeboren babytjes kijkt of naar dieren kijkt, dat je daarin nog dat adempatroon ziet. Dan kun je natuurlijk afvragen waarom ademen we niet meer op die manier. Ja. Daarvan wordt benoemd dat we allemaal bepaalde ervaringen hebben gedurende ons leven, waarin we die ervaring of die emotie die daarmee gepaard ging niet volledig konden ervaren of misschien niet mochten ervaren, dat er geen ruimte voor was. Misschien was het te groot of te spannend of hoe je het maar wilt benoemen. En die energie van die ervaring of die niet geïntegreerde gevoelens en emoties, die ligt opgeslagen in ons fysieke lichaam en in het emotionele lichaam. En daarvan wordt gezegd dat die bepaalde blokkades vormen, waardoor er minder ademruimte is. Dus misschien hou je veel spanning vast in je buik of in je borstgebied, waardoor je daar niet helemaal meer ruim ademt.
Ja.
Wat er dus voor zorgt dat je een bepaald adempatroon ontwikkelt.
Mm-hmm.
Deze manier van ademen, of deze die in sessies gebruikt wordt, dus de verbonden ademtechniek, nodigt weer opnieuw beweging uit in die gebieden waar je ooit vertrokken was of hebt vastgezet. Wat inhoudt dat je daar dus van binnenuit gaat aanraken wat opgeslagen ligt.
Ja.
Een beetje beweging gaat inbrengen als het ware, wat dus ervoor kan zorgen dat dat naar boven komt.
Ja, want emoties die zitten gewoon overal in je lichaam. Dat is natuurlijk bij yoga ook...
Ja, dus het heeft inderdaad een hele mooie link met elkaar. Ja. Je kan ook in een yogapose zijn en in één keer heel erg geëmotioneerd raken. Of dat nou complete blijdschap is, of heel droevig, of heel angstig, of boos.
Mm-hmm.
En dat geldt met deze manier van ademen ook. Het kan ook zijn dat je zelfs een bepaalde herinnering terugkrijgt. Of dat je...
Ja, ik had een rebirthing.
Ja.
De eerste keer dat ik het deed. Ja.
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 Ja, inderdaad. Dus er kan in zo'n sessie van alles aangeraakt worden en weer naar de oppervlak komen. En daarin is de uitnodiging om het dit keer te laten stromen. Dus niet opnieuw vast te zetten door bijvoorbeeld te stoppen met ademen.
Ja.
Of je gedachten af te wenden ervan. Maar... om het eigenlijk te verwelkomen voor wat het is, energie die vrijkomt. Niet te hoeven begrijpen ook van, hé, waarom begin ik ineens te huilen? Of waarom ben ik in één keer boos?
Mm-hmm.
Het verhaal is niet per se belangrijk. Belangrijk dat er weer ruimte voor komt, dat het stroomt. En ja, eigenlijk zoals we dat zo mooi zeggen, weer integreert.
Ja.
Zijn plekje krijgt binnen jou.
En dat doe je dan op een manier door een bepaald... ademritme uit te voeren, zeg maar.
Ja, het is
een vorming.
Ja, het is een ademmethode of techniek, hoe je het maar wil benoemen, waarbij er geen pauzes zijn tussen je in- en je uitademing en je uit- en je inademing. En dat maakt hem verbonden.
Ja.
Dus er is altijd een stroom van adem. En zoals ik het geleerd heb, doe je het in sessievorm door een open mond, zodat je veel adem naar binnen kan brengen.
Ja.
Waarmee je ook je kaken meer ontspant, het diafragma en het bekkengebied. Maar er zijn ook vormen van verbonden adem waarbij je door je neus ademt. Maar wel ook zonder dat die pauzes vallen. En doordat er altijd adem is, dat er altijd adem stroomt, is ook continue aanwezigheid daar.
Ja.
Dus je ademt altijd in het moment met precies wat er in dat moment voor jou te ervaren is. Dus het is een kwestie van aanwezig zijn in het moment en daarin te ontmoeten wat naar boven borrelt, wat maar komt.
Kun je vertellen wat er gebeurt tijdens zo'n sessie, fysiek bijvoorbeeld?
Ja, dat kan heel wisselend zijn. Je kan inderdaad op verschillende niveaus van alles ervaren. Jij noemt fysiek, kan zeker. Je kan allerlei tintelingen gaan voelen. Je kan zelfs verkramping ervaren, bijvoorbeeld van je handen.
Dat is vaak een moment dat mensen willen stoppen.
Ja, dat klopt. Ja, dan kan er heel veel weerstand ook komen. Dus ik leg ook altijd van tevoren uit van, nou, oké, dit zijn dingen die kunnen
voorkomen. Zodat mensen niet in paniek raken op de moment.
Precies. En dan ook echt ze uit te nodigen van, blijf aanwezig. Hè. Dit is het werk, hierbij aanwezig zijn. Dus tintelingen, verkramping, heel warm, heel koud. Kan van alles zijn. Meer mentaal, op mentaal niveau kunnen er allerlei gedachten komen. Of herinneringen of bepaalde inzichten. Emotioneel niveau, alles wat er aan emoties te beleven is, kan naar boven borrelen. Het kan ook een heel spirituele ervaring zijn waarin je je heel erg verbonden voelt. Net zoals sommige mensen dat zo prachtig noemen, de bron. Of misschien noem je het God of het licht of whatever. Dus het kan op al die verschillende lagen, al die verschillende niveaus, een ervaring met zich meebrengen. En wat dat precies is, dat is en per persoon verschillend en per sessie verschillend.
En ook per sessie zeker.
Ja.
Hoe ver je wil gaan, hoe ver je bent op dat moment in je proces.
Ja.
Denk ik ook. Hey, en raak je ook punten aan op het lichaam?
Ja.
Ja.
Ja, inderdaad, er zijn bepaalde punten die ik aan kan raken om... Vaak gebruik ik dat in combinaties met affirmaties, dus zinnetjes die ik uitspreek.
En wat mensen dan ook na kunnen zeggen of niet per se?
Ze hoeven het niet na te zeggen, ze kunnen het eigenlijk gewoon naar binnen laten vallen.
Ja.
Sommige mensen
jij spreekt dan in de ik-vorm?
Ik dus spreek in de ik-vorm. Bijvoorbeeld, ik ben goed zoals ik ben. Of het is veilig om mijn emoties te ervaren. Het ligt ook een beetje aan waarvoor iemand bij mij komt. Wat ja. er in het voorgesprek naar voren komt. Ik vraag ook altijd voor zichzelf een affirmatie. Voor de sessie zelf op te stellen of uit te spreken. En die laat ik vaak ook terugkomen. En ik raak inderdaad daarbij ook punten aan.
En heb je ook kun je iets vertellen over de punten? Waar ze dan zitten op het lichaam, links en rechts? Die staan toch voor bepaalde...
Ja, de punten voornamelijk aan de linkerkant die zeggen iets over hoe je verhoudt tot jezelf. Dus bijvoorbeeld, ik ben goed zoals ik ben. Dat je echt gaat ervaren van, oh ja, ik hoef niet mijn best te doen bijvoorbeeld, hè, om überhaupt te mogen leven. En aan de rechterkant gaat het meer van, hoe verhoud je jezelf ten opzichte van de wereld. Dus daar zou je in dezelfde regio, in het borstgebied... kunnen benoemen, ik ben veilig in de wereld of ik mag mijn ruimte innemen ja. in de wereld, stappen zetten in deze wereld. Dus het heeft een verschil inderdaad tussen links en rechts en de verschillende locaties die corresponderen inderdaad ook weer met bepaalde affirmaties. Dus alles rondom het hart gaat meer over liefde, buik kan meer gaan over... veiligheid, eigen basis, maar ook ruimte innemen. Ja, dus op die manier raak ik inderdaad mensen aan. Maar ik raak ook wel eens aan om het adempatroon meer uit te nodigen om ergens te zijn. Dus als iemand bijna alleen maar zichtbaar ademt in het borstgebied, dan leg ik mijn hand bijvoorbeeld op je buik om daar adem uit te nodigen. En vaak gaat dat ook wel in combinatie hoor, van ik ben veilig, veilig ook hier in mijn lijf.
Ja.
Ik laat mensen ook wel eens... geluid maken en bewegen. En dat is eigenlijk ook allemaal om het adempatroon meer open te krijgen. Meer ruimte te krijgen. Ja, dat is ook altijd leuk om te doen. Lekker gek, een beetje gillen. Nou ja, niet gillen, maar open klank maken en bewegen.
Ja, want er komt natuurlijk ook wel heel veel energie of zo vrij.
Ja, het is over het algemeen ook wel om de energie te laten stromen.
Ja.
En soms ook wel om bepaalde weerstand of een gevoel van controle... wat los te laten.
Ja.
Ja, zeker harde werkers nodig ik wel veel uit om geluid te maken. Ja.
Ja.
En degene bij wie ik het toen een keer ook gedaan heb, die zei, dan moest je trappelen op de grond en met je vuist op de grond slaan. Die zei, alsof er een beer achter je aankomt.
Oh, ja.
Dus dan moest je liggend op de grond heel hard rennen.
Ja.
Ja.
Ja, echt gas geven.
Echt gas geven, ja.
Ja, ook daarin echt tevoorschijn mogen komen eigenlijk. Hè? Want dat is over het algemeen gewoon de uitnodiging. Ja, laat maar zien. Laat maar zien wat er is. Ja.
Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik had meerdere sessies had ik gedaan, ook in groepsverband. Toen ben ik hier naar hem privé gegaan. Toen raakte ik echt die diepte.
Ja, mooi.
Ja, dat was heel, heel
bijzonder.
Oh, je
kon echt een verschil ervaren tussen de groepsessies en individueel.
Ja. Ja, ik denk... Niet zozeer omdat ik me geneer in een groep. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat ik... bij een 1-op-1 sessie ben je heel specifiek alleen maar met jezelf bezig.
Ja,
in een groep
precies.
Heb je toch het bewustzijn dat je met meerdere mensen ligt. En dat degene die het geeft ook met andere mensen bezig is.
Ja, dat is ook hoe ik het ook ervaar inderdaad wel als begeleider.
Ja.
Dat daar wel een verschil in zit.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk ook logisch.
Ja. Ja, en als je gevoelig bent, dan pik je misschien ook iets op van andere mensen.
Ja.
Dus je bent, tenminste, ik merk dat ik dan veel meer bezig ben met, oh ja, ik moet mezelf even bij mezelf blijven.
Ja.
Ja.
Ja,
ja. Maar het was zeker, ik heb echt een gevoel van rebirthing ervaren.
Ja,
ja.
Ja, prachtig.
Ik voelde echt dat ik ging echt in gedachten dan, je ziet ook allerlei dingen, je voelt dingen. Ik ging echt door een soort, in het begin had ik zoiets van een soort hele natte steeg. Maar het is een vochtige steeg. Toen had ik zoiets van, dat is een geboortekanaal.
Ja.
En toen kwam ik eruit. En toen dacht ik, oh, maar er wordt wel van me gehouden. Ik heb niet zo'n hele fijne jeugd gehad, waarin ik een beetje moederliefde heb moeten ontberen. En dat is een gevoel wat ik bij me heb kunnen houden. Oh,
ja, prachtig.
Het maakt niet uit, ook al was ze er niet echt voor mij. Ze hield natuurlijk wel van me, hoe dan ook. Dat was echt een heel fijn gevoel.
Oh, wat een mooi inzicht.
Ja, het was een hele mooie ervaring. Ja, heel bevrijdend, heel warm.
Kun je het nu ook nog
Ik kan nog steeds voelen. Ja. Nog steeds.
Ja, mooi.
Ja, en dat is echt jaren geleden. Ik kan nog steeds meenemen.
Die oproepen eigenlijk, ja. Doe je het nu nog wel eens?
Nee, ik heb het al heel lang niet meer gedaan. Nee. Nu we het erover hebben, denk ik, oh, dat ga ik weer een keertje doen. Ik kom al bij jou ook.
Welkom.
Ja, heb jij ook zulke heftige ervaringen of diepe ervaringen? Of?
Ja, terwijl ik de opleiding deed, dus om te leren faciliteren, doe je eigenlijk parallel eigen proces.
Ja.
En dat houdt in dat je in de opleidingsdagen veel ademwerk doet in groepsverband. Maar ook dat je met je medestudenten of met iemand die al de opleiding heeft afgerond, ja, eigenlijk je persoonlijk proces pakt. Ja, ik heb daar ook wel hele diepe inzichten gehad inderdaad. En ook wel dat ik heel erg heb ervaren, ja, dat ik als klein meisje me ook wel heel veel alleen heb gevoeld. En ook wel hele diepe realisaties dat ik een bepaalde gevoel van schuld en schaamte heb dat ik leef. Oh, ja. Toen ik heel jong was, is mijn oudere zus, toen zij 4 was, overleden. En ja, ik merkte eigenlijk, ontdekte tijdens de ademopleiding dat ik een bepaald schuldgevoel bij me draag dat zij dood is en ik leef. En tegelijkertijd kon ik ook heel duidelijk ervaren.
Hoe oud was jij?
Ik was anderhalf.
Anderhalf, dus echt, ja.
Ik heb daar ook niet een bewuste herinneringen aan.
Nee.
En tegelijkertijd kon ik ook heel duidelijk voelen, toen ik me dat realiseerde, van ja, maar er heeft eigenlijk ook niemand iets aan dat ik mijn leven niet leef of niet voluit leef. Dus dat was heel...
Want je hield je echt soort van in dan?
Ja, als ik zo terugkijk naar mijn leven, zijn er heel veel periodes waarvan ik me wel eens heb bedacht van... ik ga niet helemaal voor. Ook ergens echt heel duidelijk een keuze voor maken. Dat is... Ja, als ik... Dan moet ik echt een beetje graven van waar heb ik nou echt volmondig ja tegen gezegd. Ja. Nou, dat is eigenlijk best een beetje triest om te zeggen, maar dat is voor heel weinig.
Ja.
En ik denk of ik heb gevoeld, laat ik het zo zeggen, dat is misschien mooier dat daarmee te maken heeft. Dus dat een bepaald gevoel van schuld is om echt ergens voor te gaan, er echt te mogen zijn. Mag ik hier wel zijn?
Ja.
Dat gevoel speelt daar ook heel erg aan mee. En dat is er nog wel eens. Het is nu een soort van fijn om te realiseren. Ja, weet je, als het niet mijn bedoeling was om hier te zijn, als het niet de bedoeling was dat ik zou leven, ja, dan zou dat waarschijnlijk ook niet zo zijn.
Nee.
Dus dat was wel heel bekrachtigend eigenlijk.
En kon je op het moment dat je dat besefte dat ook meteen loslaten? Of wist je toen, hier kan ik nu aan werken? Zeg maar?
Ja, dat meer. Dat
kwam het meer in je bewustzijn. Wel aan,
ja, dat was meer in mijn bewustzijn. Maar dat houdt natuurlijk niet in dat daarmee al die gevoelens van, oh, is er wel ruimte voor mij? Dat echt een toestemming nemen eigenlijk, of aan jezelf verlenen om volop in het leven te zijn. Nou, dat is wel iets wat speelt en waarvan ik me kan voorstellen dat dat ook nog een tijdje wel bij me is. Ja. Wat nog een weg te gaan is. Maar ik vind het wel te gek dat er nu meer duidelijkheid over is voor mezelf.
Ja. Dat je dat inzicht hebt gekregen.
Ja, echt een helder inzicht is. Ja. En dat ik me daaraan kan herinneren. Ja, weet je bent hier ook met een bepaalde reden. Ja. Zo voel ik het in elk geval. Doe maar.
Ja, was dit nadat je zelf ook ziek was geweest? Of was dit daarvoor?
Nee, dit is echt tijdens mijn opleiding in het licht gekomen.
En dat is daarna
geweest. Ja.
Kun je dat relateren ook? Want ik kan me voorstellen, kijk, het mooie is dat je hebt dat patroon gezien, hè?
Ja.
Het hoeft niet per se dan gelijk weg te zijn. Het is niet gezegd dat alle patronen, dat al het lichaamswerk wat je doet, hè, dat die patronen dan en die gevoelens weg zijn voor altijd en altijd. Nee. Alleen je ziet ze en dat is heel fijn, waardoor je andere keuzes gaat maken. Dus ik denk dat heel veel mensen, ook wij nog steeds natuurlijk, rondlopen met onbewuste patronen waar we ons niet bewust van zijn. Ja. En gedurende je leven, dat heeft dus niks met leeftijd te maken, maar gewoon je doet iedere keer inderdaad wat je zegt, dat schilletje eraf. En dat je je steeds bewuster wordt van welk patroon je aan het doen bent. En dat je keuzes maakt, of geen keuzes maakt, maar dat je de dingen in je leven doet. En dat wordt vaak gevoed door zo'n patroon.
Ja.
Dus alleen al het moment dat het zichtbaar kan worden, is al zo fijn en belangrijk. En dat begint natuurlijk in de vroegste jeugd. En ik denk dat schuldgevoel bij heel veel mensen erin zit. Schuldgevoel om wat dan ook. Omdat je ouders gescheiden zijn, of omdat je zusjes, of wat dan ook. Ik bedoel, als kinderen denk ik dat we... je zou haast zeggen dat ze onszelf zo belangrijk maken dat we denken, dat is ook raar hè, dat je denkt dat jij de schuld bent van iets.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat een patroon nog onbewust is, dat het ook kan bijdragen, dat is hoe ik denk hè. Niet iedereen denkt zo, ik weet niet hoe jij erover denkt, dat is dus mijn vraag, hele lange inleiding. Maar ik kan me voorstellen dat een onbewust patroon tot ziekte kan leiden. Heb jij dat zo ervaren?
Nou, ik denk dat waar we onbewust van zijn, dus dat wat we nog niet weten, wat we nog niet zien, dat altijd ons soort van gevangen houdt in de actie-reactiestand. Mm-hmm. Dus dat in een bepaalde situatie ik ergens misschien buitenproportioneel op reageer, heel erg boos word of heel erg verdrietig word omdat iemand... Ik veel de deur voor me dicht trok in plaats van voor me vasthield om naar binnen te kunnen. Dat heeft niet met dat moment te maken. Dat heeft met een eerder moment in mijn leven te maken. Probably inderdaad wat je zegt van hele vroege jeugd. Als ik me daar niet bewust van ben dat ik vanuit dat stuk reageer, dan denk ik dat je daarin gevangen blijft. En ik denk dat als dat gaat over hele heftige situaties, dat wel ervoor kan zorgen dat je op een bepaalde manier ziek kan worden. Mm-hmm. Ja, ik geloof wel dat emoties, gevoelens opgeslagen kunnen worden in het lichaam. En als daar stagnatie is, blokkade is, dat ook tot ziekte kan leiden. Ik vind dat altijd wel een beetje gevaarlijk om te zeggen.
Zeker.
Alsof je jezelf dan altijd ziek maakt, dat je daar dan zelf dus schuld aan hebt. Ja, maar ik geloof anderzijds ook wel dat je jezelf kan bevrijden van een hele hoop klachten. Die fysieke klachten bijvoorbeeld, of mentale klachten, die wel met het vasthouden aan een bepaald patroon te maken hebben. Ja.
Dus dat je jezelf ook beter kan maken.
Ja. En er zijn natuurlijk altijd meerdere factoren hè, die meewegen. Mm-hmm. Maar ja, ik denk wel in zekere zin dat je jezelf ziek kan maken.
Ja, wat moet het dan bevrijdend ook zijn geweest dat je het patroon zag. In dit geval dat het al zo lang, dat het zo lang al bij je met je meeloopt.
Ja, en zo voelt het ook wel. En ook is het er nog, hè? Dus ook word ik er nog steeds wel door geleid.
Ja.
Maar het is inderdaad, Nicole, wat jij net zei, dat is het echt. Ik zie het. Dus als het gebeurt, dan merk ik het op en denk ik, daar ben je weer.
Ja.
En kan dan, het dan door een soort filtertje.
Ja, en dan niet hoeven zeggen van, het verdemmen, daar is het weer. Nee. Waarom is het er nog? Nee, daar ben je weer.
Ja.
Maar nu weet ik waar dit vandaan komt. Of nu weet ik waarom ik op dit moment de neiging heb om me kleiner te maken dan dat ik ben.
Ja.
Dus ik kies ervoor, nu heel bewust, om niet vanuit dat stuk te reageren, maar vanuit hoe het nu mag zijn.
Ja. Ja, dus je gaat er niet in hangen. Je cultiveert het ook niet. Het is gewoon een gegeven. En je hebt nu een keuze hoe je er dan mee omgaat.
Ja, dat.
Ja.
Ja, dus het hoeft niet
meer een leermeester.
Het hoeft ook niet te verdwijnen. Want het is ergens ook bekrachtigend.
Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi.
En heb je het ooit met je ouders hierover kunnen hebben? Over dat stukje schuldgevoel rondom je zus?
Nou, met mijn ouders praten over dit onderwerp heb ik altijd heel erg ervaren als heel zwaar en moeizaam. Omdat bij hun er heel veel verdriet is.
Mm-hmm.
Ik wou zeggen nog altijd, maar daar suggereer ik niet mee dat het daar eens voorbij moet zijn of zo. Maar Dus dat heeft mij, zeker toen ik jonger was, heel lang van weerhouden om het er überhaupt over te hebben.
Ja.
Dus ik heb ook hele lange tijd eigenlijk niets geweten over mijn zus en over hoe zij gestorven is. Ik weet niet meer precies wanneer ik dat uiteindelijk wel een soort van echt durfde te vragen en daar meer over leerde. Maar ik voel nog altijd wel dat dat een moeilijk onderwerp is. En dat ik er zelf ook wel van mijn weg beweeg. Als ik voel dat het... Dus het komt bijvoorbeeld ter sprake en ik merk het verdriet op bij mijn ouders. Dan ben ik zelf ook wel snel geneigd om toch nog vanuit dat... ik moet het ze maar niet aandoen. Vanuit dat stuk niet nog extra dingen te vragen.
Nee. Heb jij van je ouders ook... Ik bedoel, het kan natuurlijk twee kanten opgaan, zonder dat het heel erg aanwezig is. Dat ouders kunnen denken van, waarom zij of zo? Hè? Dus dat daar dat schuldgevoel, maar ook juist van, oh, ik heb er nog een van anderhalf, weet je wel, die leeft. En dat je ook dat gevoel kan hebben.
Ja, ik heb ook nog een oudere broer, dus er bleven twee kinderen eigenlijk over. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, hoe dat voor ze was. En wel denk ik dat mijn ouders heel beschermend waren over mijn broer en over mij. Ik kan me daar bijvoorbeeld nog veel dingen over herinneren. In puberteit, weet je, dat je meer uit wil gaan en dergelijke. Dat daar altijd een beetje voorzichtig over gedaan werd.
Ja.
Dus ik denk wel dat er een bepaalde mate van we moeten ze veilig houden speelde. Of dat heb ik altijd een beetje zo gevoeld. Ik vind dat wel een hele mooie gedachte. Dat ze wellicht ook voelen van we hebben er nog twee of zo. Ja. Hè? Dat een soort van echt een blessing is. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Nee.
En wat voel je zelf, dat laatste dus?
Voor mezelf bedoel je?
Ja.
Dat ik leef? Of
nee,
of
het... soms is het eigenlijk niet eens belangrijk wat je ouders zouden denken. Soms is het belangrijker wat jij zelf denkt dat ze denken.
Ja,
Ja. Want dat is ook een gevoel wat je mee kan nemen.
Ja, ik denk wel graag...
Die blessing.
Wauw, moet je onze kinderen zien.
En ook daarom juist het extra koesteren en veilig houden.
Ja, wel merk ik dat zo rond bijvoorbeeld de feestdagen of zo... Kan ik wel heel duidelijk voelen van... Dat met name mijn moeder bijvoorbeeld kan ervaren van... Ja, er mist er toch eentje.
Ja.
Of dat ze wel eens kan zeggen, en dat heb ik zelf ook wel, van goh, maar hoe zou ze dan zijn geweest?
Ja.
Hoe zou haar leven zijn? Hoe zou ze eruit zien? Daar krijg je natuurlijk nooit een antwoord op.
Nee.
Vind ik persoonlijk wel leuk om een beetje over te fantaseren.
Snap ik, ja.
En heb jij zelf werk gedaan op je zus familieopstelling? Is ze bij je?
Ik heb zelf nooit een familieopstelling of zoiets dergelijks gedaan. Ik heb wel het gevoel dat de laatste jaren dat er meer een gevoel is dat ik een band met haar heb. Dat dat ontwikkeld is. Ik heb namelijk heel lang dat niet gevoeld. Omdat ik ook dacht van ik heb niet een herinnering aan haar. Dus ik... wist ook letterlijk niets over haar, ook niet een bepaald gevoel erbij. En dat heeft zich in de afgelopen jaren wel ontwikkeld, ook omdat ik dit een aantal jaren heb uitgesproken aan mijn ouders. En kort daarop kreeg ik van mijn moeder op mijn verjaardag een foto van mijn zus, zij heet Karin. Dat Karin mij als babytje vasthield.
Oh, wat prachtig.
Ja, en dat is... ook een ontzettend gekoesterde foto.
Ja.
En het was ook wel een heel emotioneel moment. Ik weet nog dat er best wel wat bezoek was. En dat mijn moeder het aan me gaf. En dat ze zei, pak dit straks maar uit als iedereen weg is. En dat is denk ik ook heel goed geweest.
Ja.
Dus die foto die sleep ik eigenlijk ook altijd overal mee heen. En die staat de ene keer daar en de andere keer hier. En Ja, ik heb eigenlijk sinds dat gesprek, hè, door het uiten van, goh, ik weet eigenlijk niet wie ze is en ik weet niet, zijn we verbonden met elkaar? Ja, ergens weet je dat dat zo is, maar ik voelde het niet. En door het krijgen van dat beeld, hè, dat is echt zo'n soort van bewijs, bijna zo'n tastbaar bewijs, zo van, ja, we zijn onderdeel van elkaars leven. En dat heeft voor mij wel echt een grote shift betekend, van, oh ja, zij is mijn zus.
Ja.
Wat mooi.
Ja, ik krijg kippenvel.
Ja, ik krijg ook helemaal kippenvel.
Wat had je dan ook tot die tijd eigenlijk niet echt foto's van haar gezien? Of?
Ik had wel foto's van haar gezien, maar niet zo van ons samen.
Nee, dat is natuurlijk ook weer heel anders.
Ja.
Kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat je dan echt inderdaad onderdeel bent van elkaars leven zien. Ja. Dan gewoon op een plaatje.
Ja, dat inderdaad.
Ja.
Heb je nog behoefte om werk erop te doen? Om je zus meer contact te krijgen of te zien hoe het systeem van jullie gezin dan in elkaar zit of zo? Wat voor, zou dat kunnen toe bijdragen aan het gevoel van schuld bijvoorbeeld?
Nou, ik denk sinds ik dat inzicht heb gehad over dat er schuldgevoelens zijn omtrent dit onderwerp, is de lading eraf. En is het dus, als het de kop opsteekt, zo noem ik het dan maar even, meer een herinneren van, oh ja, maar dat komt daar vandaan. En dat is niet iets wat nodig is om te voelen. Dat geeft een zekere vrijheid, hè, die bevrijding. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel mooi zou zijn om in een nabije toekomst wellicht, toch ook inderdaad in het familiesysteem, nou, eens een keer wat werk te doen. Ook omdat ik daar wel voel van, het is een heel beladen onderwerp, wat ik ook begrijp. Maar het zou ook wel heel mooi zijn als daar wat meer ruimte in komt.
Ja.
In ieder geval voor mij. Maar ik denk ook zeker voor mijn ouders, voor mijn broer. Dus ja, ik kan me voorstellen dat daar nog wel eens iets in gebeurt.
Ja. Mooi.
En ik zag op jouw website dat je nu, je bood volgens mij een programma of een soort product aan wat ook ging over mensen het gevoel geven dat ze leven. Dus echt dat ik kan me herinneren, er stond heel erg, dat leven stond heel erg centraal in dat verhaal.
Ja.
Dus ik vroeg me af, wanneer heb jij nou echt ultiem het gevoel dat je leeft? En wanneer raak je dat bewuste gevoel ook wel eens kwijt? Raak je dat nog wel eens kwijt?
Ja. Ja, zeker. Ja, het programma wat ik aanbied gaat eigenlijk heel erg van overleefstand. Mm-hmm. Dus een soort van gevangen zitten in de rat race, laat ik het zo maar even noemen. Daar jezelf van mogen bevrijden, want dat kun je echt alleen zelf doen.
Ja.
Om daadwerkelijk meer te leven. En leven is wat mij betreft bewustzijn en bewust keuzes maken.
Mm-hmm.
De dingen doen die echt in afstemming zijn met je hart.
Ja.
Met wat jij daadwerkelijk wil. En jouw vraag was hoe ik voel dat ik leef. Mm-hmm. Hè, wat voor mij echt leven is. En of ik nog wel eens daar uitstap.
Ja, of dat bewuste gevoel ook wel eens.
Ja, dat raak ik zeker. Dat raak ik zeker wel kwijt. Ja, met name in situaties waarin ik voel dat er, of dat ik denk dat er iets van me verwacht wordt. Of dat dan van buitenaf is of van mezelf. En dat ik dan eigenlijk, zonder heel bewust te zijn, van alles ga aangrijpen, heel druk bezig gaan met een bepaald resultaat behalen, wat dan helemaal niet in afstemming is met wat ik echt wil.
Ja.
Dus dan ben ik eigenlijk gewoon maar dingen aan het doen en dingen aan het ondernemen die zo niet belangrijk zijn voor me.
Ja. Ik herken dat heel erg, alsof je achter in je eigen auto zit of zo.
Oh ja.
Ja,
ja, en dan ineens denk je, wat? Ja, wat wie is eigenlijk nu aan het rijden?
Ja, wat ben ik aan het doen?
Ja, dat is gewoon, want ik heb deze droom heel vaak.
Dat iemand anders rijdt in jouw auto.
Nee, dat ik of wakker word in een rijdende auto met niemand achter het stuur. En dat ik dan naar voren klim. Of ik heb geen rijbewijs. Ik droom heel vaak dat ik auto rijd, helemaal soepel. En opeens besef, ik kan helemaal geen auto rijden. En dat het dan misgaat. En dat is altijd, iemand heeft het ooit voor me verklaard, dat inderdaad met eigen controle regie, en eigen regie. Ik heb het altijd in een periode dat ik dat weer kwijt ben. Ja. Dan komt die droom weer terug.
Ja, 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 mooi.
Het is
mooi.
Grappig dat je dat ook als voorbeeld doet.
Nou, nu je dat zegt, denk ik, oh ja, ik had vroeger ook inderdaad vaak dromen over auto's. Ja, maar dat is,
Dus eigenlijk dat je overgenomen wordt door wat je denkt te moeten doen.
Ja.
Dat is voor mij overleven. Dan ben je niet echt aan het leven. Nee. Tenminste, zo voelt het voor mij. En echt leven is dus niet per se wat je wilt doen misschien, maar wel wat nodig is om te doen. Wat echt kloppend is.
Ja.
Wat in lijn is met je hartsverlangen eigenlijk.
Ja, ja, ja. En heeft dat overleven dan ook wel eens te maken met het willen pleasen van andere mensen?
Ja, dat kan heel goed zo zijn.
Ja, maar niet per definitie, zeg maar. Het kan ook dat je gewoon het zelf even, dat je zo op een doel gefocust bent voor jezelf, dat je even vergeet.
Ja, en ik denk wel dat er wel vaak iets in zit in het voor een ander doen.
Mm-hmm.
Want als je het echt voor jezelf doet, dan is het dus een hartsverlangen. Of tenminste, dat benoem ik dan maar zo. Dus ja, alles wat please gedrag is, het doen voor een ander. Of bewijzen dat je het wel kan naar een ander toe. Ja, dat voelt voor mij heel erg als in een soort van overleefstand zijn.
Ja.
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 Maar ik denk dat het voor veel mensen sowieso moeilijk is om te voelen.
Ja, wat ze willen.
Wat ze willen, ja.
Ik denk dat de meeste mensen heel goed kunnen benoemen, dit wil ik niet meer en zo wil ik het niet langer en dit moet anders en dat moet anders. Ja, een van mijn vragen als iemand bij mij komt voor een traject is ook van, maar hoe wil je het dan wel?
Ja.
Ja, en dan is
vaak een lastige. Ja, en dat is dan dus ook belangrijk om dan eerst bewust te worden van, oké, wat is belangrijk voor mij?
Ja.
En is dat dan inderdaad iets heel praktisch of is dat een gevoel?
Ja.
Het kan ook dat iemand geld heel belangrijk vindt. Ja. En dat mag ook. Maar wat is het gevoel wat er aan vast zit?
Precies, ja.
Ja.
Van waarom?
Vanuit welke beweegreden doe je dan zoveel geld?
Maar sommige mensen redeneren volgens mij helemaal niet meer zo.
Nee.
Dan is het gewoon oog op het doel en daarheen.
Ja.
In plaats van wat zit erachter of waarom wil ik dat eigenlijk?
Ja, en dan misschien ook daar geluk uit willen halen. Hè? Als ik daar dan ben, als ik dit doel heb bereikt, ja, dan is het goed.
Ja.
Ja. Ja. Ja, is dat echt zo? En als dat dan daadwerkelijk zo is, ja, totally fine. Mm-hmm. Maar heel vaak is dat niet zo.
Nee.
Dus dan blijf je daar met een leeg gevoel achter. Terwijl je had verwacht dat dat jou geluk zou brengen, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
En heeft jouw, hoe jij leven ziet, is dat nog veranderd door de periode dat je ziek was?
Ik heb wel gemerkt dat ik sinds die tijd meer bezig ben met wat goed voelt.
Mm-hmm.
Zo ben ik bijvoorbeeld toen ik ziek was in aanraking gekomen met yoga. En ik deed dat omdat ik heel laag belastbaar was. Ik kreeg behandelingen waardoor ik heel moe was. En ik kon niet sporten zoals ik dat normaal gesproken graag deed. En ik ben toen yoga gaan doen omdat ik dacht van, ja, nou ja, dat kan iedereen. Hè? Dat is, dat is lekker een beetje laagdrempelig op zo'n matje. Een beetje rekken, strekken. Dus toen ben ik dat gaan doen. Al heel snel kreeg ik door dat mijn idee over yoga heel anders was dan dat het daadwerkelijk was. En daar is eigenlijk wel, natuurlijk lag mijn weg al wel eerder, maar vanaf dat moment ben ik wel meer bewust bezig gegaan met yoga. En vanuit daar ook, ja, het pad wat ik nu zo de afgelopen jaren inmiddels al bewandel. En ik denk dat dat ook wel een switch is geweest tot waar ik nu ben.
Ja.
Ik denk dat als ik misschien niet, ja, je weet natuurlijk nooit hoe het anders was gegaan, maar ik kan me zo inbeelden dat als ik niet op dat moment daar stilgezet was, wat eigenlijk ziek zijn is, of in elk geval zo beleef ik het, dat ik misschien dan wel niet was gaan doen wat ik nu doe.
Ja.
Uiteindelijk wellicht, maar misschien niet nu.
Andere weg.
Ja.
Misschien nu pas op deze leeftijd.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat weet je soms niet. Hè? Nee. Ik denk dat je altijd belandt waar je behoort te belanden. Maar ja, dus het heeft wel het heeft wel iets in beweging gezet.
Ja. Maar dat lijkt me inderdaad ook. Het is natuurlijk, je was ook best wel jong, geloof ik.
Ja, ik was net een paar weken 24 toen ik borstkanker bleek te hebben.
Mm-hmm.
Dus dat is dat was in het einde van het jaar. Ik ben in oktober jarig en in november kwam dat aan het licht. Dus dat is inmiddels 14 jaar geleden. Ja, dat, als ik dat zeg, is dat bizar. Enerzijds lijkt het een heel ander leven dat dat überhaupt aan de orde was. En aan de andere kant is het, ja, is het ook veel dichterbij of zo. Ja, het is heel,
we gaan nu al een tijdje, want je hebt ook gesolliciteerd, hè, ooit voor achter de receptie met mij, of voor als manager.
Dat voor achter de receptie,
wel, dat is 8 jaar geleden of zo?
Nee. Ik denk een jaar of 5. 5 jaar.
Oh, oké. Okay. Maar ik vind sowieso in die 5 jaar, nu je dat zegt, van dat, ik had het idee dat het 5 jaar geleden dichterbij was nog.
Ja,
dan
ja
dat ik heb het idee dat het nu verder van je weg is. Ik voel het niet meer zo om je heen. Mm-hmm. Ik weet niet, het is anders.
Nou, ik denk dat dat ook wel mee te maken heeft toen wij elkaar leerden kennen. Toen werkte ik ook nog als fysiotherapeut binnen de OED, mijn oncologie. Dus had ik dagelijks te maken met mensen die met kanker geconfronteerd waren. Ik werkte bij een prachtige praktijk die zich daar helemaal in specialiseert. Wat een superleuke plek was, maar dus ook wel inhield dat al mijn dagen gevuld waren met kankergerelateerde zaken. Wat het voor mij ook veel meer in stand hield. Mijn eigen ziek zijn, mijn verleden daarmee. En ja, ik denk dat ik in de periode dat ik hier bij Bindi ben, is eigenlijk mijn tijdinvestering binnen de fysiotherapie steeds meer afgenomen. Nu al bijna 2 jaar niet meer. Dus ik denk dat er letterlijk ook meer afstand van is gekomen. En dus ook de link naar mijn eigen ziekteperiode daarin. Dus ik ben daar meer vrij van gekomen.
Ja.
En ik denk dat je dat voelt ook.
Ja. 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 Want je was dat gaan doen nadat je zelf weer beter was.
Toen ik net afgestudeerd was, bleek ik ziek te zijn. En ging ik revalideren op een gegeven moment bij een fysiotherapeut die zich daarin gespecialiseerd had.
Ja.
En toen dacht ik, dit kan ik dus ook doen. Ik ging ooit fysiotherapie studeren omdat ik dat de allerleukste open dag vond waar ik heen was geweest. Het was heel gezellig. Dus dat
was
niet
verder. Was dit niet een hele bewuste keuze?
Nee, het was een hele bewuste keuze. Ik vond het prima. Ik vond het een prima vak. Maar toen ik afgestudeerd was, toen dacht ik wel van, en is dit het dan dus nu? Nou, toen werd ik dus ziek. Met alle gevolgen van dien. En kwam ik terecht bij die fysiotherapeut. En toen dacht ik, maar misschien is dan dit de bedoeling.
Ja.
En toen ben ik me dus verder gaan scholen binnen de OED in oncologie fysiotherapie. En had ik ook wel een beetje het gevoel van, ik kan nu ook iets terug doen. Dat klinkt soms, als ik het nu zeg, denk ik ook van, wat bedoel je dan met terug doen? Maar meer de ervaringen die ik had zo binnen het ziek zijn te kunnen vertalen naar de cliënten die ik dan zou gaan begeleiden. En ik heb dat 10 jaar gedaan, zo ongeveer, denk ik. Ja, dus ik weet niet meer wat je vraag was. Ik begin hier in te praten, maar
ik weet het ook niet meer.
Nee. Ja, dus ik heb dat heel lang gedaan vanuit, ook wel vanuit dat gevoel om wel daadwerkelijk met mijn ervaring iets te kunnen bijdragen. Mm-hmm. En ik denk dat het ook heel waardevol is geweest. Omdat je toch op een bepaalde manier je kan relateren aan wat er voor de cliënten die je ontvangt gebeurt in hun leven. Ook al heeft iedereen een eigen verhaal. Ja.
En misschien ook weer een beetje je eigen verwerking.
Ja.
Eigenlijk wat je nu hebt, ook met je sessies, dat je zelf er iets uithaalt. Omdat je iets ziet bij dan een cliënt. Had je dat toen misschien ook op een bepaalde manier?
Nou, ik denk dat ik daar toen wel minder bewust van was. Als ik daar zo op terugkijk. Ik kan me nog heel goed herinneren dat er een jonge vrouw, of eigenlijk een jonge meid. Zij was eigenlijk mij, zo voelde het een beetje. Hetzelfde verhaal ook. En zij kwam bij mij voor een intake. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daarna echt de kluts kwijt was.
Mm-hmm. Yeah.
En haar uiteindelijk ook heb overgedragen aan een collega. Want het was te confronterend voor me. Ik
kwam te dichtbij.
En daar zo op terugkijkend heb ik daar toen eigenlijk helemaal geen eigen werk op gedaan. Heb ik dat geregistreerd van dit is mijn verhaal, dit komt te dichtbij.
Mm-hmm.
Maar heb ik daar geen verwerking of zo in gedaan.
Nee.
Dus wat dat betreft, nu alles wat ik tegenkom, denk ik van, oh ja, laat me hiermee aan de slag gaan voor mezelf. Pellen. maar dat was toen echt wel anders.
Dat is grappig dat je daar dan ook heel erg in ontwikkeld bent eigenlijk.
Ja.
Ja. En heeft, ik kan het me indenken, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Heeft jouw ziek zijn jou als mens ook veranderd? Want het is, wat ik zeg, ik kan me niet echt indenken natuurlijk. Mm. Maar het is een feit dat het een hele ingrijpende gebeurtenis is.
Ja.
En dat je leven vroeg inderdaad verandert. Net, heeft jouw ziek zijn jouw leven veranderd?
Ja, ik denk dat ik meer bewust bezig ben gegaan met wat klopt er voor mij. En,
maar zou dat niet sowieso zijn gebeurd als je met yoga in aanraking was gekomen? Op wat voor manier dan ook?
Ja, misschien inderdaad wel. Ja, ik zou graag willen zeggen dat het echt een soort van totale omslag was geweest. Mm-hmm. Alsof dan een bam in één keer het licht gaat schijnen of zo. Maar ik denk dat het voor mij veel subtieler is geweest. Dus dat het echt zo een beetje moest doorweken in allerlei verschillende lagen. En zo terugkijkend over de afgelopen 14 jaar is er wel heel veel veranderd in mijn leven. En ben ik ook wel steviger geworden in het maken van keuzes die echt kloppen voor mij.
Ja.
En ik denk wel dat in beweging is gezet door wat er gebeurd is, door het ziek zijn wellicht.
Ja.
Maar Nicole, precies wat jij zegt, misschien was dat uiteindelijk sowieso gebeurd. Ja. Ik denk dat het misschien een soort stroomversnellingje is. Of
maar je was niet een nieuw mens.
Nee, dat denk ik niet.
Nee, misschien zie je alleen in films.
Of misschien dat omgeving dat wel benoemt, dat weet ik niet, maar
het is wel mooi hoe je dat je zegt van dat je zelf geen keuzes maakt. Dat je per ongeluk dan, eigenlijk niet per ongeluk, maar die fysiotherapie heeft jou dan gekozen. Want, maar ook met de adem en dat je dan in een hele andere blijkt te zitten. Maar dat het dan wel echt is voor je.
Ja.
Dus misschien hoef jij helemaal geen keuzes te maken ook. Misschien doet het leven dat gewoon voor jou en je hoeft alleen maar mee te bewegen daarin.
En ik denk dat ook wel mooi is. Dat er inderdaad dingen op je pad verschijnen die wat de bedoeling is.
Ja.
Maar zo daartussendoor zie ik nu wel in dat het mooi is om wel echt ergens een bepaalde commitment aan te geven.
Ja, ja. Ja.
Zoals nu bijvoorbeeld het ademwerk waarvan ik echt voel van dit is wat ik nu te doen heb.
Ja.
Om daar dan ook echt voor te gaan. En niet dat een beetje te verstoppen en te zeggen, oh trouwens, ik doe ook nog iets met adem.
Ja.
Ja, dus ik mag wel gaan staan voor dus wat waar ik in geloof.
Eigenlijk niet eens om de keuzes, maar meer om het commitment. Want je maakt natuurlijk ook keuzes. Ja. En je maakt ook een keuze van of je een bepaald probleem wel of niet aan wil gaan. Dan maak je een hele bewuste keuze in.
Ja, of misschien is het niet zozeer
of hoe je dag start.
keuzes maken als wel dan kansen zien of zo. Want je, je ging dan naar die ademcursus met een hele andere verwachting. En je had ook daarna kunnen denken, oh, dit was heel anders dan ik had verwacht. Ja. Nou, ik ga nu weer even door met dit en dit.
Ja.
Maar daarin heb je dan de kans gezien om daar meer verdieping in te zoeken. Of zo hoor ik hem in ieder geval.
Ja.
Ja.
Ja, soms duurt het gewoon een tijd voordat je een commitment voor iets voelt, hè?
Ja. Ja, of dat je ervoor durft te gaan.
Ja, ook dat. Ja, dat gaat beide samen waarschijnlijk. Ja.
Ben jij iemand die heel erg vooruit plant in het leven? Dus heb jij bijvoorbeeld een 5-jaren plan? Heb jij een beeld van hoe je 2022 eruit wil laten zien? Of ben je juist iemand die meer met de dag leeft? Of met de week? Of korte termijn?
Ik denk dat het voor mij een combinatie is.
Mm-hmm.
Dus er is een het huisje in het bos. Dat is duidelijk
een 5-jaren beeld. Maar dan, ja.
Ja. Ik geloof wel in plannen maken. Ik geloof wel in doelen stellen. Omdat het een zekere focus geeft.
Ja.
Dus ik doe het. Ik vind het wel moeilijk, maar ik doe het.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd voel ik steeds meer dat ik echt dingen laat komen zoals ze zijn. En echt, ik heb ook een groot verlangen om steeds meer in het moment te zijn. Omdat ik wel heb geleerd en heb gemerkt dat daar de magic is.
Yeah.
Weet je, als ik met een soort oogkleppen op een doel afga, dan mis ik al het moois wat zich aandient daarbuiten.
Yeah.
En dat vind ik zonde.
Ja.
Want ik weet dat daar de rijkdom is.
Zou je aan het einde van je leven teleurgesteld zijn als het huisje in het bos er nooit is geweest? Nooit is gekomen?
Zou ik teleurgesteld zijn? Nou, wel als het daadwerkelijk gaat om het fysieke huisje. Is dat dan echt het beeld? Of gaat het meer om het gevoel wat daarbij hoort? Wat ik verwacht in dat huisje te hebben? Als ik dat gevoel helemaal kan ervaren, kan belichamen terwijl ik in een grote villa woon. Of in een rijtjeshuis. Of weet ik veel.
Ja.
Dan zou ik daar niet teleurgesteld over zijn. Nee, ik denk dat het misschien meer een bepaald gevoel bij me opwekt. Waar ik naar op zoek ben.
Dus dat huisje staat symbool ook voor iets.
Ja.
Ja.
Mogelijk.
Mooi.
Ja. Maar het liefst komt hier wel.
Ja, daar verheug ik me wel op. Ja.
Ja.
Hoe doe je dat? Manifesteer je het? Zie je jezelf al koffie drinkend uit het raam staren?
Ja, het is wel vaak eenzelfde
samen
beeld.
Met Kim.
Ja, het is wel eenzelfde beeld dat ik in de keuken ben. En in de keuken is een raam naar buiten toe, wat over een stukje weiland of veld is. Met daarachter een grote bomenrij waar het bos begint. En daar sta ik dan inderdaad iets van koffie te maken of wat dan ook te maken. En dan zie ik Kim uit het bos komen. Kim is mijn vriendin die elke dag einde heerlijk hardloopt. Dat is haar lust en haar leven. En dan zie ik haar uit de bomenrij komen op weg naar ons huis. En er wappert altijd was aan de waslijn buiten op dat veldje.
Ah, dat raakt lekker.
Oh, ja, en onze kat die stapt daar wat rond. En ik stel me ook zo voor dat in de keuken lekker een hondje opgekruld ligt. En, dus dat beeld is er wel veel.
Heerlijk.
Ja. Maar ook dat gevoel. Misschien voel je het als ik het noem.
Ja.
Dat is er.
Ja. Dus je zou eerder teleurgesteld zijn als je dat niet misschien inderdaad dat fysieke doel hebt losgelaten, maar wel als je het streven naar dat gevoel misschien.
Ja, en ergens is dat gevoel dan, als ik het nu zo zou omschrijven, is het warmte en geborgenheid, thuis zijn.
Ja.
En dat kan er natuurlijk ook nu al zijn. Terwijl we hier zitten, kun je het al ervaren, kun je het al beleven.
Ja.
Dus misschien is dat meer hetgeen waar ik een soort van blijvend naar op zoek ben. Hè, wat er eigenlijk ieder moment mag zijn. Maar tegen het huisje voor de luisteraars. Weet je het te staan.
Ja.
Bel me.
Met die was.
Met die was. Ja, doe je was.
Nee, maar ik snap het wel. Want ik zou dus ook heel graag, nou, exact dit beeld. Dat je dus heel, dat je oog ver kan reiken over een weiland. En daar, er moet wel bos voor mij in de buurt zijn. Liever nog dan de zee.
Ja.
De zee zoek ik wel op, maar bos, dat moet gewoon voor mij in de buurt zijn. Maar, en ik heb 2 honden, dus dat is heel fijn.
Nou.
Die mogen bij mij wel in de huiskamer liggen. Maar wat ik merk, ik ga dan elke dag met mijn honden naar het bos. Maar toen ik op vakantie was, waren we aan het rondreizen. En dan merk ik iedere keer als ik dan op een plek was, waar je direct in de natuur was, dan voelde ik mijn zenuwstelsel direct kalmeren.
Ja.
Dus ik snap dat het niet alleen maar dat gevoel is wat je net beschrijft van thuis. Het doet ook echt iets met je zenuwstelsel en met je zijn.
Absoluut.
Ja. Ja. Ik heb dat inderdaad ook als ik ver kan kijken.
Ja.
Dat vind ik je zo voelt, lekker.
Ja, ik hoef dan, ik lees bijvoorbeeld heel graag. En soms als ik heel druk ben, dan duurt het even voordat ik in dat boek ben.
Mm-hmm.
Als ik alleen op zulke plekken naar buiten kijk, dan kan ik direct schakelen. Dan, je voelt die kalmte in je. Je voelt die eenheid. Dat, niet te beschrijven. Ja. Dus ik snap het heel goed dat het niet alleen maar een gevoel is, maar dat het ook je daadwerkelijk wat brengt.
Ja.
Ja,
ja precies. Het is die combinatie, denk ik. Ja. Nou, wie weet komt een gouden tip binnen.
Nou, ik weet het zeker. Bij deze, hij komt binnen.
Nou, Sterren, geef jouw wens nog even aan.
Ja. Ik ga altijd naar een vakantiehuisje wat ongeveer dit is. Dus, ik vind het heerlijk dat ik daar een paar keer per jaar mag zijn. Maar op dit moment hoef ik daar nog niet te wonen. Ik vind op dit moment de stad ook nog heel fijn.
Ja.
Maar op een dag. En dan zie je, wil ik echt zo'n boerderijtje. En dan zelf mijn brood bakken. En dan ook verkopen zo aan de weg met zo'n potje. Waar mensen zelf hun beetje.
Als jij dan naast me komt wonen, dan koop ik jouw brood.
Kom ik dan brengen met zo'n...
Tof. Ja. En dan doen we gelijk de was van even.
Ja, precies.
Of bij even.
Ja. 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 Dan,
gewoon al onze was.
Het wordt wel een heel fijn laantje.
Ja, dat is heel gezellig.
Mooi.
Mooi, ja. Wil jij verder nog iets kwijt aan de luisteraar?
Nee, ik denk dat dit de uitsluiter is. Ja, zodat we lekker in het huisje gevoel hangen.
Ja. Heerlijk. Ja. Nou, heel erg bedankt voor je verhaal en je openheid.
Mm-hmm. Jullie, dankjewel.
En op naar dat huisje.
Op naar het huisje.
Bedankt voor het luisteren naar deze 6e aflevering van Aan tafel bij Bindi. Mocht jij nou het perfecte boshuisje hebben, wat Eva zo mooi omschrijft, laat het dan natuurlijk even weten. Laat het ook vooral weten als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over een van onze podcastafleveringen. Of als jij een goed idee hebt voor een inspirerende gast of onderwerp. Je kunt ons volgen op Instagram, Bindi Amersfoort, of onze website bekijken, bindi.nu. Tot de volgende keer!